Gemeente, we openen in deze dienst Gods heilig woord in Johannes 3 en lezen daaruit de eerste 21 versen, Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. En in Johannes 3, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren wordt, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst willen we weer een aantal artikelen behandelen uit de Dordtse leerregels. En vanavond zijn aan de orde de artikelen 4 en 5 uit hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. De artikelen 4 en 5, en we willen deze samen lezen. We belijden daar in artikel 4 en deze dood, dat is de dood, het sterven van Christus, waar het vorige artikel over ging, de dood van de Zonen Gods, is daarom van zo grote kracht en waardigheid. Omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon Gods van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Gemeente, opnieuw gaat het in deze artikelen over het offer van Christus. En we staan vanavond stil, naar aanleiding van artikel 4 en 5, allereerst bij de waarde van het offer. In de tweede plaats bij de zegen van het offer. En in de derde plaats bij de verkondiging van het offer. De waarde, de zegen en de verkondiging van het offer van Christus. Gemeente, vorige keer zijn we begonnen met hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En ik heb toen gezegd dat is heel toepasselijk in deze lijdenstijd. In de lijdenstijd staan we immers stil bij het offer wat Christus gebracht heeft. Jongens en meisjes, jullie weten dat hij zichzelf geofferd heeft, zichzelf gegeven heeft om mensen, om zondaren te kunnen redden. En dat lijkt een klein beetje op die politieagent in Frankrijk. U hebt het wel gelezen wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Terreur, aanslag. Iemand die zich een IS-strijder noemde, iemand vermoord, mensen in een supermarkt in gijzeling genomen. En toen is daar een politieagent geweest en die heeft gezegd, laat mij maar in de plaats van die mensen gaan staan. Dan kunnen die mensen die gegijzeld waren vrij uitgaan. En dat is gebeurd. Mensen die gegijzeld waren, die mochten naar buiten en die politieagent die ging in plaats van die mensen staan en is ook omgekomen. En momenteel wordt hij in Frankrijk als een held vereerd. Plaatsvervangend nam hij de plaats in van die mens. Hij offerde zichzelf op. Dat is bijzonder, of niet? Jonge vrienden, jullie kennen misschien ook wel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van mensen die zich zo opgeofferd hebben. Ik heb op catechisatie wel eens verteld dat verhaal dat er een hele rij mensen stond die gedood moesten worden. En in de eerste ronde schoot men om de vijf iemand neer. En men telde af, ben ik het? Of degene die naast me staat. En toen moest een jonge soldaat zeggen, ik ben degene die zal worden omgebracht. Ik ben nummer 5. En toen een oudere die naast hem stond dat besefte, toen zei hij, ga maar in mijn plaats staan. En toen hebben ze omgewisseld. En toen werd die oudere man om het leven gebracht. En die jongere soldaat, die mocht vrij uitging. Want uiteindelijk bleek dat die anderen die niet gefusilleerd werden, vrij uit mochten gaan. Plaats vervangend. Het gaat vanavond over die grote plaatsvervanger. Die in de plaats is gaan staan van al degenen die in hem geloven. Ik weet niet meer precies hoeveel mensen er uit die supermarkt mochten gaan voor wie die agent de plaats innam. Maar als het nu gaat om het offer van Christus. Weet u het nog? We hebben de vorige keer gehoord dat is al genoegzaam. Dat is van, kijk nog maar even naar artikel 3, dat is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. We hebben eerst gehoord over de noodzaak van het offer van Christus. De gerechtigheid van God vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Klonk in het paradijs ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En de mens heeft gegeten en moet sterven. Die straf kunnen we niet ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. En aangezien wij zelf niet kunnen genoeg doen, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren zoon tot een borg gegeven, opdat hij voor ons zou genoeg doen. Artikel 2 leert ons dat Gods barmhartigheid de oorsprong is van dat offer. Als we ons afvragen, ja, waar ligt nu de oorsprong? Is dat dan onze zonde? Nee, ten diepste komt dat voort uit God zelf. En in artikel 3 werden we gewezen op de genoegzaamheid van dat offer. Ik noemde het net al. De dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer. En genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Het is het enige offer. En het is het volmaakte offer. Voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Dus dat betekent van onze kant kan, hoef en mag daar niets bij. Nu wordt in artikel 4 duidelijk gemaakt waarom dat offer volmaakt is. Waarom er niets naast dat verzoenend lijden en sterven van Christus nodig is. Dat is belangrijk, want het zit in ons aller hart. Wij denken er nog iets aan toe te moeten voegen. Gemeente, we zullen horen de waarde. De waarde, de grote waarde van zijn offer. Daar begint artikel 4 mee. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid. Dat lijkt op het eerste gehoor met elkaar in tegenspraak. Immers, hoe kan de dood een grote kracht hebben? De dood betekent toch het einde van de kracht. Als iemand de laatste adem heeft uitgeblazen, dan is er geen kracht meer. Dan ligt iemand bewegenloos, stil. Het is voorbij. Ja, dat geldt voor de dood van een mens. Maar niet voor de dood van de Zoon des mens. We weten al uit artikel 3 dat in de dood van de Zoon van God kracht en waardigheid genoeg is om de zonde te verzoenen van de gehele wereld. Onze Dordtse vaders gaan in dit artikel, in artikel 4 uitleggen waarom dat offer zo'n ontzaglijke kracht en waardigheid heeft. Wat is daar de oorzaak van? Alle offers uit het Oude Testament hebben niet één zonde kunnen uitwissen. Kinderen, jullie weten dat wel. Het Oude Testament kwamen mensen met allerlei dieren naar de tabernakel, naar de tempel. Waarom? Ja, omdat ze gezondigd hadden. En die dieren die moesten dan plaatsvervangend sterven om zo de zonde te verzoenen. Maar ten diepste kon niet één offer van een dier, van een lam, verzoening teweeg brengen. De zonde uitwissen. En hoeveel offers zijn er niet gebracht? Al die offers, al die lammetjes die geofferd werden, ze wezen heen naar dat grote offer, eenmaal gebracht op de kruisheuvel Golgotha. Gemeente, niet één offer van ons, op welke wijze we ook proberen met God in het reine te komen, kan ons redden. En voor wie daaraan is ontdekt, een schuldig mens te zijn zonder enig betaalmiddel om de schuld te betalen. Klinkende woorden van Christus aan het kruis. Na mij dorst. Het is volbracht. Als muziek in de oren. Want alleen zijn offer heeft zo'n grote kracht en waardigheid. Hoe ik dat weet. Wel, dat weten we eigenlijk al gelijk toen Christus stierf. Want wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen de Heere Jezus stierf? U weet het toch wel, toen scheurde het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen van boven tot beneden. En dat gaf aan, er zijn geen offers meer nodig, want het offer is gebracht en het is volbracht. We belijden op grond van Gods woord dat de dood van Christus daarom van zo'n grote kracht en waardigheid is, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen waarachtig, maar ook volkomen heilig mens is geweest. Misschien dat u wel eens gehoord hebt dat er in de vroege kerk een zware strijd gestreden is rondom de persoon van Christus. Had Christus nu een schijnlichaam aangenomen? Of had hij een echt menselijk lichaam? Sommigen zeiden hij heeft een schijnlichaam gehad. En anderen zeiden, en dat is waar op grond van de schrift, nee, hij heeft een echt menselijk lichaam gehad. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Als de Heer Jezus een schijnlichaam gehad zou hebben, ja, dan zou de verzoening door hem aangebracht geen ware verzoening zijn. Dan was zijn offer niet van waarde. Op allerlei manieren hebben de kerkvaders beleden dat hij waarachtig mens geworden is en God gebleven. De eeuwige en de onveranderlijke Zoon van God heeft de natuur van de mens aangenomen. Hij is vlees geworden. Hij heeft een lichaam aangenomen. Net zoals wij een lichaam hebben. De Zoon des Allerhoogsten wordt de man van smart. De oneindige Heerlijke komt te midden van ellende. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Wij wilden als God zijn in het paradijs. Maar hij wilde mens worden om mensen die als God wilden zijn te kunnen verlossen. Door zijn lichaam zijn de nagels heen gedrongen toen hij vastgemaakt werd aan het kruis. Zijn rug is doorploegd met de geeselslagen. zijn hoofd met doornen gekroond. Zijn ziel is in de uiterste verlatenheid geweest. Gemeente, dat alles, en we zouden nog veel meer op kunnen noemen. Vanmorgen hoorden we dat hij werkelijk intense dorst gehad heeft. Zo erg als nog nooit iemand gehad heeft. Dat alles verkondigt ons de waarachtigheid en de waarde van zijn offer. Hij is een waarachtig mens geweest, dat moest ook. Want de ziel die gezondigd had, die moest sterven. De mens had gezondigd en daarom moet er ook een mens sterven. Gemeente, mogen we op hem rusten. Op deze zaligmaker als de enige grond van behoud. Leerden we alles buiten hem verwerpen als schade en drek. Want hoe ontzaglijk als we straks onze eigen schuld moeten dragen. Als we van onze godsdienst een Christus maken zonder deze ware Christus nodig te hebben. Maar wat een troost voor een die zijn schuld leert kennen en ondervindt dat hij die schuld op geen enkele wijze kan betalen. De Zoon van God heeft zich met mijn vlees laten bekleden. O, onbegrijpelijk, hij wilde geboren worden. Uit Eva die gegeten had, uit Tamar die overspel bedreef, uit Rut de Moabitische, uit Rahab de hoer, denk maar aan die namen in dat geslachtsregister. Opdat mensen die wegzinken voor Gods wet, zich strafwaardig weten door de kracht van zijn geest, hem aangrijpen en leren stamelen, mijn Heere en zaligmaker, en volkomen vrede vinden in hem. Christus is waarachtig mens geweest. Maar niet alleen een waarachtig, maar ook een volkomen heilig mens. Om plaatsbekleder te kunnen zijn, moest hij zonder zonde zijn. Kijk, het geldt in het maatschappelijke leven. Als iemand zelf schulden heeft, hoe kan hij dan de schulden van een ander betalen? Maar als de Heer Jezus maar één zonde zou hebben gedaan, dan had hij geen middelaar kunnen zijn. Wie in één gebod struikelt, is schuldig aan alle geboden. Hij moest volkomen zijn, zonder zonde. Zoals dat ook nodig was bij een dier wat geofferd werd. Of dat lammetje wat met Pascha geslacht werd. Dat moest volkomen zijn. Ik heb eens een verhaal gelezen van een Joods jongetje. Hij vond het erg dat hun lammetje de volgende dag geslacht zou worden. Maar die jongen die kende de wetten van Mozes. En wat deed hij? 'S Nachts ging hij uit bed en ging die naar de stal toe en sneed een stukje van het oor van dat lammetje af. Want hij wist, als ik dat doe, dan is dat lammetje niet meer volmaakt. Dan moet er een ander lammetje gezocht worden om gedood te worden. En hij had dat ene lammetje zo lief. En toen de andere morgen, kinderen, jullie begrijpen het wel, toen kwam vader bij dat lammetje en toen keek hij en toen zei hij, wat is dat nu? Nee, dat lammetje is niet geschikt om geofferd te worden. Om geslacht te worden. Dan moest er een ander lammetje uitgezocht worden. Dat offer van Christus, dat maakt dat voorbeeld ons duidelijk. Dat moest volkomen zijn. En op allerlei manieren wijst de schrift ons op zijn volmaakte heiligheid. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Pilatus, ik vind in hem geen schuld. Zelfs Judas, Hij heeft het uitgeroepen. Ik heb verraden onschuldig bloed. Ja, de Heere Jezus kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij was een volkomen heilig mens. Hij beantwoordde volkomen aan Gods wet. En dat maakt zijn offer ook volkomen toereikend voor elke schuld. O geliefden, wat is zijn offer een volkomen offer? Ziende op zijn waarachtig en volkomen heilig mens zijn, mogen we door een waar geloof aan hem verbonden zijn. Ziet u werkelijk waarde in dat offer van Christus? O, het werk van Gods genade kan heel klein zijn in het hart. Waar geestelijk leven werd ontvangen, kan veel duisternis en vrezen zijn. Maar voor de kleinsten in de genade is hij toch wel onuitsprekelijk dierbaar. De kleinste gelovige heeft er weet van dat al het zijne in eeuwigheid niet kan voldoen. En dat we hem nodig hebben als de enige voldoener van onze schuld. O, in deze dienst mogen geslingerde harten, die zo heen en weer geslingerd worden, op hem gewezen worden. Is hij vergeefs mens geworden, gemeente? Is zijn offer niet voldoende om op te rusten? Zie dan het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De waarde van het offer is dus nauw verbonden aan de persoon die het gebracht heeft. Christus, waarachtig en volkomen mens. En daarbij zeggen de Dordtse vaders, is hij de enige geboren zoon Gods, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Gemeente, eigenlijk gaat dat ons verstand te boven. Van Luther is bekend dat toen hij nadacht over dat middelste kruiswoord, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hij daar vele uren in alle stilte over heeft nagedacht en toen moest uitroepen, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Want de Heere Jezus riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het was toch ook God zelf, God de Zoon. O, wie kan dat verstaan? De woorden die hier staan in artikel 4, die herinneren ons aan de geloofsbelijdenis van Nicea. En dat is bewust zo gedaan op de band met de kerk van alle eeuwen te onderstrepen. En ook in de catechismus worden we uitvoerig onderwezen dat zo'n borg en zaligmaker noodzakelijk was tot zaligheid, namelijk één die waarachtig mens is, omdat het recht Gods eist dat de mens die gezondigd heeft ook moet betalen, en een rechtvaardig of heilig mens, omdat als hij zelf enige zonde zou hebben, hij niet voor anderen zou kunnen betalen. En daarbij, en we hebben dat een keer op de catechisatie besproken, daarbij moest hij tegelijk sterker zijn dan alle schepselen. En dus waarachtig God zijn, om in staat te zijn de volle last van de toorn Gods te kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven te verwerven. Ik heb eens een keer, jongelui, aan jullie gevraagd op catechisatie. Als de Heere Jezus nu alleen mens was geweest, een volkomen mens zonder zonde. Toen zei iemand, ja, maar dat is onmogelijk, dat is waar. Maar stel dat hij nu volmaakt was geweest, en geen God. Wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, ik kan me nog herinneren dat een aantal van jullie zeiden, dominee, ja, dan zou die onderweg al naar de kruisheuvel Golgotha zijn bezweken. Dan zou die onder de last van Gods toorn zijn bezweken. Dan had hij nooit kunnen uitroepen, het is volbracht. En daarom moest hij ook God zijn. Als waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk waarachtig God, is hij een volkomen borg en zaligmaker voor zijn kerk. Kijk, en daarom is het offer van hem van zo'n grote kracht en waardigheid. Omdat hij voor de onrechtvaardigen, voor de goddelozen gestorven is. Als waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God. Geliefden, hebt u de kracht en de waarde van dit offer heel persoonlijk mogen leren inzien? En zegt u het, na Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Gemeente, eigenlijk zouden we eens een kwartier in alle stilte moeten nadenken over de waarde van Christus bloed. Dat kan u niet, maar dat moet u thuis maar doen. Dan zou de dienst te lang duren. Een kwartier of een half uur nadenken over de waarde van Christus bloed. Wat het hem gekost heeft, dat nu nodig was vanwege onze zonde. Maar tegelijkertijd ook dat er vergeving te vinden is vanwege dat bloed. Kijk, als we het bloed van een dier zien, als een dier is aangereden, bijvoorbeeld in het verkeer, dan schrikken we. En als we het bloed van een mens zien vloeien, als je een snee in je vinger hebt, dan schrik je. Maar we weten, dat bloed is wel van waarde. Want iemand die bloed kwijtraakt, dat gaat niet goed. Dan moet er bloed worden toegediend. Nou, als we bloed voor een mens al zo waardevol vinden, en dat is het, dan is de waarde van het bloed van hem die waarachtig God is helemaal niet uit te spreken. Ook op grond daarvan heeft Dort beleden genoegzaam tot voldoening van de zonden der gehele wereld. Hij heeft ook veel overvloediger voldaan dan wanneer een mens zelf voor eeuwig verloren gaat. Wat bedoel ik wel? Degenen die verloren gaan, die zullen immers altijd blijven betalen. Die straf, die zal eeuwig zijn. God, die wordt daar nooit ten volle voldaan. Een ontzaglijke werkelijkheid. Maar het offer van zijn zoon voldoet volkomen. Onze Dordtse vaders zeggen nog meer in artikel 4, daarin boven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hebben. Hij is beladen geweest met de toorn van God en heeft gehangen aan het vloekhout der schande, onder de welke, zo zegt het avondmaalsformulier, wij eeuwig hadden moeten verzinken. En door zijn dood heeft hij de erfenis geopenbaard voor zijn volk, namelijk een gescheurd voorhangsel. Dat betekent dat de gemeenschap met de Vader hersteld is. Dat het offer voldoende is. God is verzoend. Het heilige der heiligen is geopend. De toegang tot God in de weg van recht en van gerechtigheid is weer ontsloten. Nu moeten we dat laatste zinnetje van artikel 4 goed lezen. Bij oppervlakkige lezing zouden we namelijk kunnen denken dat hierdoor Dort alleen aangegeven wordt dat de Heere Jezus inderdaad de vloek en de toorn gedragen heeft. Dat is natuurlijk wel de hoofdbedoeling van die slotzin, maar de manier van omschrijven is van groot belang. Waarom? Wel, onze vaders die laten hier sterk uitkomen dat die toorn en die vloek die wij door onze zonde verdiend hadden, gevoeld is door de Zoon van God. Het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. De straf op de zonde bestaat in een gevoel. Gemeente, we kunnen vrezen voor de toorn en de vijandschap van een mens. Door de toorn van een mens werd Stefanus gestenigd en Jozef in de put geworpen. Maar nu de toorn van God. Mozes, die roept in Psalm 90 uit, wie kent Gods toorn? Wie zijn geduchte kracht? Wie heeft er wel eens voor die toorn van God gevreesd? Vanwege je zonde en schuld. De dood van Christus is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hebben. De toorn van God deed de zondeloze Christus het bloedige zweet in de hof uitdrukken. O gemeente, het is niet uit te drukken, de toorn van God tegen de zonde. Die is zo groot dat hij, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, deze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon, die zichzelf gegeven heeft als offer op Golgotha. En nu is het van twee in één, geliefde. Of Christus hing daar in uw, jouw en mijn plaats en droeg in onze plaats de toorn van God. Of we zullen eenmaal zelf de toorn van God moeten dragen voor eeuwig in de hel. Vliet daarom de toekomende toorn. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nadat in artikel 4 op een duidelijke wijze gewezen is op de waarde van het offer van Christus, wordt in het begin van artikel 5 gesproken over de zegen van het offer. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven. Dat is de zegen die voortvloeit uit de dood van Christus. En het gaat hier over de belofte van het evangelie. Die belofte wordt onder woorden gebracht met de bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. En toch, en misschien jonge vrienden hebben jullie het opgemerkt, zit er één afwijking in het citeren van Johannes 3, vers 16. Moet je maar eens kijken. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in hem gelooft, nee, daar staat, die in de gekruisigde Christus gelooft. Ja, zeg je, dat is natuurlijk hetzelfde. Dat klopt. Met hem wordt de gekruisigde Christus bedoeld. Dus het is geen verdraaiing of aanpassing van het woord, maar een juiste uitleg. Christus was door de Vader gezonden, maar waartoe was zijn komst anders dan om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. We hebben samen dat bekende hoofdstuk gelezen, Johannes 3. In een gesprek met Nicodemus wijst de Heer Jezus op die koperen slang die Mozes omhoog stak in de woestijn. En wie op de slang zag. Jongens en meisjes, jullie weten het wel. Wie op de slang, op die koperen slang, zag tijdens de slang een plaag en gebeten was, die werd genezen. En dan zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. Jazeker. Je kunt nog denken aan zijn hemelvaart. Maar ook verhoogd worden in de prediking als het enige middel tot behoud. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. De belofte van het evangelie is dat de schuld verzoend is. De gemeenschap met God hersteld is. Er vrede met God is door het offer van zijn zoon. Maar die belofte die moet wel geloofd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Wat is geloof? Geloven is God voor waar houden in de eis van zijn heilige wet. Hem voor waar houden als hij ons de spiegel van zijn wet toont en we zien dat we verloren, vloekwaardig zijn. Als hij ons de onmogelijkheid laat zien om door eigen werk de schuld te betalen. Maar geloven is tegelijkertijd God voor waar houden aangaande de belofte van het evangelie als hij de mogelijkheid toont om in Christus met hem verzoend te worden, zo schuldig en zondig, verloren als u bent. O, het geloof is een gave Gods, dat is waar. Waar de Heer om gebeden wil zijn. Maar dit is tegelijkertijd een eis, een heilige eis. Geloven, dat is als een verloren zondaar of zondares, door de kracht van de Heilige Geest en op grond van Gods woord komen tot de zaligmaker. Met de belijdenis, tot wie zullen we heen gaan? Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O God, wees mij zondaar genadig. Geloven, dat is met die bloedvloeiende vrouw in onze onreinheid uitgaan tot hem. Met een vertrouwen in het hart op zijn kracht en zijn gewilligheid. Een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft als zijn één en zijn al. Die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geliefden, hebben we zo al de toevlucht genomen tot deze volkomen zaligmaker voor volkomen zondaar. Is daar een levende geloofsbetrekking op hem? Zegt u het, zulk een is mijn liefst. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. In mezelf totaal verloren, maar door hem behouden. O de Heere, schenke ons dat geloof op die gekruisigde Christus. Die belofte moet dus geloofd worden. En daarom moet hij eerst verkondigd worden. Dat is het derde, de verkondiging van het offer. Hoe zullen zij geloven indien het niet gepredikt wordt? Dat offer, dat moet gepredikt worden. De belofte van God moet bekendgemaakt worden aan wie onze Duitse vaders belijden op grond van Gods woord. Welke belofte aan alle volken en mensen moet verkondigd en voorgesteld worden. Het evangelie moet dus verkondigd worden aan allen. Allen die onder de prediking van het woord komen, worden geroepen tot bekering. Hier wordt dus niet gezegd dat het evangelie alleen aan de uitverkorenen gepredikt moet worden. Nee, in de prediking van het woord moet elke hoorder van Gods wegen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus. Nee, dat betekent niet dat elke hoorder zalig zal worden. Het is geen ontkenning dat er een verkiezing is van eeuwigheid. Die verborgen dingen zijn voor de Heer. De geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Gemeente, de boodschap die komt tot een ieder. En die boodschap die hebben we ernstig te nemen. Namelijk dat er nog een mogelijkheid is om behouden te worden en zalig te worden. U kunt daarom vanavond niet zeggen dat die boodschap niet voor u of jou is. Trouwens, hebben we wel in de gaten hoe bevoorrecht we zijn. Om onder het evangelie van vrije genade te verkeren. Dat heeft te maken met het welbehagen Gods. Onze Dordtse vaders zeggen het zo in artikel 5. Tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Jonge vrienden, dat we vanavond hier zitten, dat is een teken dat God met ons bijzondere bemoeienis wil hebben. Dat hij niet wil dat je verloren gaat. Hij tekende ons met het sacrament van de heilige doop. Hij deed ons komen onder het woord. Die belofte die moet aan alle volken en mensen zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld worden. Dat betekent dat het evangelie niet als een vrijblijvende boodschap tot ons mag uitgaan. Er moet als het ware een heilige dwang uitgaan van de bediening van het woord. U moet niet kunnen zeggen aan het eind van een kerkdienst, het was niet voor mij, er zat voor mij niks bij. U moet als het goed is onder de prediking in de klem en de engte gebracht worden. Alles waar je nog achter verschuilt of op leunt en steunt buiten Christus, dat moet weggebroken worden. Dat kan ik niet. Dat gebeurt door woord en geest. Kijk, een prediking mag niet alleen maar beschouwend zijn. Zo van, nou, zo werkt de Heer in het leven van zijn kinderen, waarvan je dan kunt zeggen, nou, dat is wel heel bijzonder dat de Heer dat zo doet. Natuurlijk, het is ook nodig dat die dingen aan de orde komen, hoe de Heer werkt, ontdekkend, verootmoedigend, verbrijzelend, uitdrijvend naar Christus, om het alleen bij hem te zoeken en te vinden. Ja, wanneer er alleen maar gezegd wordt hoe de Heere een mens bekeert en er geen oproep klinkt tot bekering. Ja, is dat eigenlijk geen prediking? Geen verkondiging? Gemeente, het moet ons aangezegd worden dat we van nature in grote nood verkeren. Dat we verloren liggen, dood in de zonden en de misdaden. En dat we vanuit onszelf nooit tot God kunnen komen, maar ook moet klinken dat er nu een middel is, een mogelijkheid om behouden en zalig te worden door Christus alleen, door het geloof in hem alleen. Zonder onderscheid moet die belofte verkondigd en voorgesteld worden, van jong tot oud, vijandig of uitwendig, godsdienstig, bekommerd, onbekommerd. Aan een ieder moet het evangelie gepredikt worden. De prediking van het evangelie staat trouwens niet los van de wet. Waar de wet ons aan onze onmogelijkheid ontdekt, daar ontdekt het evangelie de mogelijkheid om behouden en zalig te worden. Die belofte moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. De oproep tot bekering is geen wens. Zoals we hopen dat u nog eens bekeerd wordt. Maar een bevel. Bekeert u. Niet morgen, maar nu. Morgen kan het te laat zijn. Maar moet je dan iemand bevelen zich te bekeren en te geloven? Ja, op vele plaatsen in de schrift klinkt die eis. Dat wil niet zeggen dat die mens zelf in eigen kracht dan wel gaat geloven. Dat was de dwaling van de remonstranten. Geloof en bekering zijn geen vruchten van de mens. Het is enkel vrucht van het welbehagen Gods. De Heere zegt in de gelijkenis, dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Gemeente, wat is Gods woord vol van deze eis? Mozes die zegt, kies dan het leven, opdat gij leeft. En Elia deed in de naam van God een krachtige oproep om niet langer te hinken op twee gedachten. En Johannes de Doper die heeft het uitgeroepen, bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Het evangelie bevat een indringende, vermanende en nodigende boodschap. Wij dan wetende, de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De Engelse prediker Ryle, die spreekt in dit verband van de evangeliebankschroef. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Kijk jongens, die weten wel wat een bankschroef is. Misschien bij je vader in het schuurtje. Kun je dingen tussen doen en die heel, heel vast klemmen. Een stuk hout wat je af wil zagen of zo. De evangeliebankschroef. En hij bedoelt dit. Waarin we klem komen te zitten. Hebben we die klem wel eens gevoeld? Dat God u dood en verloren en onwillig en onmachtig als u bent, roept tot bekering en geloof. Is het niet vaak het begin in het geestelijk leven dat we beseffen dat we onder Gods eis niet uitkomen? Zolang we op welke manier dan ook die eis wegredeneren, zullen we de nood van ons leven nooit leren verstaan. Ik had eens een keer iemand die zegt, dominee, ik ga naar een andere gemeente toe. Ik zeg, waarom? Nou, zegt ze, ik kom zo in de klem. Ik word aangesproken, het gaat om mij. Ik zeg precies, daar gaat het ook om. Dat je in de klem komt, je uitgedreven wordt naar de Here. Want gelukkig, als je nu geen kant meer op kunt, onder het woord van God dat u opeist. Het hart geeft God niet langer de schuld, maar beseft ik ga, als ik verloren ga, dan ga ik verloren door eigen schuld. Wat een wonder ook, als we alle voorwendsels laten varen, alle eigen gerechtigheden leren wegwerpen. En als veroordeelden ons leren wenden tot die ene, in wie alleen behoudenis is. O geliefde. Die roepstem komt ook vanavond tot ons. Als het ware vanaf dat kruis waar Christus hangt met die uitgestrekte armen. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. En wie tot hem komt, wie tot hem de toevlucht neemt, vanuit die klem, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 49, het eerste vers, gij volken hoort, waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Het eerste vers van Psalm 49.